Ik mag u allemaal hartelijk welkom heten op deze Bijbelkringavond. Fijn dat u de gelegenheid en de genegenheid kon vinden om hier te komen. En ook degenen die met ons verbonden zijn via de middelen van de techniek. Ook Emiel is die de techniek weer verzorgt. Leni heeft gezorgd voor de open deur. En Daniel zit achter het orgel. Fijn dat het zo weer zijn voortgang mag hebben. Ik stel voor dat we deze avond beginnen met het zingen van Psalm 133. En daarvan het eerste en ook het derde vers. Ai, ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En zoals u weet in het Oude Testament, ook in de psalmen, als dan broeders genoemd worden, dan zijn daar helemaal in opgenomen ook de zusters. Dus mannen en vrouwen worden daarin in één adem genoemd. Psalm 133, het eerste en ook het derde vers. laat ons verenigen in gebed. Heren, als we zo met elkaar een ogenblik stil worden voor uw aangezicht, dan leest u in ons aller hart wat ons innerlijk, persoonlijk bezet. Welke gedachten er rondgaan, welke verwachtingen dat wij met ons meedragen en hoe dat we opzien tot u, wetende dat wij de troon van uw genade met vrijmoedigheid mogen naderen, omdat we in deze lijdenstijd ook weten dat die troon door hem is ingenomen, die zijn werk volbracht heeft en zo in heerlijkheid is opgevaren. De poorten der gerechtigheid moesten hun deuren openen, opdat de koning der ere zou ingaan. En van die koning mogen wij telkens weer zijn woorden openen. En dat niet alleen dat we zijn woorden dan ook horen, verkondigen, met elkaar mogen delen, maar dat we daarbij ook de hulp en de leiding van uw Heilige Geest mogen ervaren. Want die weet ook wat er in onze harten omgaat. Heren, en die kan alleen ook ons geestelijk de dingen uit het zaad van het evangelie leren en doen verstaan. Zodat we daar ook onze levensgangen naar mogen richten en het meedragen en het uitdragen in de persoonlijke omstandigheden. En u weet dat die soms heel moeilijk kunnen zijn. Daar brengt ook Petrus ons telkens weer bij terug. Maar ook wat een vreugde en blijdschap door de getuigenis van het evangelie wat aan ons bekend wordt gemaakt. En daarom, wij bidden om uw zegen achter het orgel en alles wat deze avond mag plaatsvinden voor degenen die met ons verbonden zijn via beeld en geluid. Maar bovenal dat u ook hier ons woorden geeft om te spreken, maar ook om te horen en op te merken wat de Geest tot de gemeente zegt. En dat wij zo als rijk gezegende ook deze plaats weer mogen verlaten en ons aller leven weer zijn voortgang mag hebben. Zo bidden we u dat in de vergeving onze zonden en dat in Jezus' naam. Amen. Het gedeelte dan vanavond, dat is 1 Petrus 3. En daarvan gaan we lezen vers 1 tot en met vers 11. We lezen 1 Petrus 3 vanaf vers 1. Desgelijks, gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zo enig het woord ongehoorzaam zijn, zij door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden, als zij zullen ingezien hebben uw kuise wandel in vreze, welke versiersel zij niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten van het haar en omhangen van goud of van klederen aan te trekken, maar de verborgen mens des harten in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest die kostelijk is voor God. Want alzo versierden zichzelf eertijds ook de heilige vrouwen die op God hoopten en waren haar eigen mannen onderdanig. Gelijk Sarah, Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende Heer, welker dochteren gij geworden zijt, als gij wel doet en niet vreest voor enige verschrikking. Gij mannen insgelijks woont bij haar met verstand aan het vrouwelijke vat als het zwakste eergevende, als die ook mede-erfgename der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En eindelijk zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk. Vergeld niet kwaad voor kwaad of schelde voor schelde, maar zegen daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad en zijn lippen, dat zij geen bedrog spreken. Die wijken af van het kwade en doen het goede, die zoeken vrede en jagen dezelfde na. Tot zover dit gedeelte ter overdenking van deze avond. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we nog zingen Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, zal dan in uw waarheid wandelen. Wat er verder volgt, het zesde vers van Psalm 86. In de voorgaande hoofdstukken heeft apostel Petrus verschillende onderwerpen aan de orde gesteld die te maken hebben met onderdanigheid. Met klem heeft apostel erop gewezen dat de christen onderdanig zich moet geven aan de overheid die over hen gesteld is. Maar er is wel een grens aan, totdat de overheid oproept tot zondigen tegen het woord. Dan moet men goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Het tweede ging over plichte en onderdanige levenshouding van tussen meesters en dienstknechten. Niet alleen de goede meesters gehoorzaam zijn, maar ook aangaande de harde slavendrijvers. En derde, dat komt nu dichterbij, en dat is voor vanavond. Gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Maar dit klinkt, en dat is telkens al gezegd, met op de achtergrond wordt er verwezen naar de volmaakte zaligmaker Jezus zelf, die zichzelf in onderdanigheid heeft gegeven, en uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Ook de vervulling van het christelijk getuigenis, zelfs in de meest diepgaande omstandigheden. Maar ik ben met u, al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En nu gaat de apostel verder met het woord uit te dragen tot een andere kring van het huiselijke leven. We worden in gedachten geconfronteerd met het indringende voorbeeld van de betrekking tussen man en vrouw in de huwelijksrelatie. Dat is de intentie van het woord om dit in het juiste licht te stellen. Niet alleen om te leren en te onderwijzen hoe dat het hier en nu zou moeten zijn, maar ook om vooruit te zien en in de omstandigheden bemoedigd te worden aangaande de eeuwige bruiloft van de Heer Jezus Christus en zijn gemeente, waar ze eeuwig samen zullen zijn als bruidegom en bruid in een volkomen eenheid. De hoofdlijn van het voorgaande was gericht aan de huisknechten, de slaven, hen werd geleerd vanuit het woord en in verbondenheid met de Heer Jezus, wees onderdanig en verdraag, want dat is genade bij God. Als je vanwege een levend gemaakt geweten zwaarigheid verdraagt en ten onrechte zou moeten lijden. Dat is de roeping voor de slaaf. En dat heeft als fundament de openbaring van het lijden van de Heer Jezus Christus zelf. Want hij die geen zonde gedaan heeft, die als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordelen zal. Want door zijn striemen is ons genezing geworden. En nu komen er drie punten van vergelijk met het voorgaande. Desgelijks gij vrouwen, daarna en gij mannen, en tenslotte de hele gemeente wordt aangesproken. En daarin een kernbegrip, wees eensgezind. De broeders liefhebbende met innerlijke barmhartigheid bewogen. Zie daar de volheid en de glorie en de gestalte van de Heer Jezus Christus zelf. Want eertijds, u was als dwalende schapen. Maar nu bent u geroepen tot hem. En u bent tot hem de herder der schapen gebracht. Hij die opziener is over uw zielen. En Petrus volgt hier een bepaalde orde en dat noemen we de scheppingsordening, zoals het in het begin is geweest. God de Heere zelf als hoofd van Christus en Christus het hoofd van de man en de man is het hoofd van de vrouw. En die volgorde was er in de staat van de rechtheid in het paradijs, toen alles nog heerlijk vervuld was van Gods majesteit en wij naar zijn beeld en gelijkenis mochten leven. En dat zal weer terugkomen bij de bruiloft. De grote bruiloft van Christus en zijn gemeente. En u weet hoe dat het begon. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En de Heere schiep eerst Adam als heer van de schepping en daarna uit de rib van Adam, de rib van de man, schiep hij lichamelijk en geestelijk manninnen uit hem en om hem als een hulpe tegenover hem. En mentaal maakte de Heere de vrouw anders dan de man. Maar beide hebben wel dezelfde waarde voor hun schepper. Adam wel als verantwoordelijk, liefhebbend, beschermend hoofd voorop. Maninne als zijn gelijkwaardige hulp en bijstand. onmisbare bijstand die naast hem is gegeven, want het was niet goed dat de mens alleen zij, maar een hulpe tegenover hem. En die twee, die zullen komen tot een eenheid, een volkomen eenheid. En Matthieu gebruikt hier een beeld en zegt, de vrouw is niet genomen uit het hoofd van de man om hem te overtreffen. Ze is ook niet geschapen uit zijn voeten, zodat hij haar kon vertrappen. Maar ze is genomen uit zijn zijde, om zijns gelijke te zijn, onder zijn arm, om haar te leiden en te sturen, om ze te beschermen. En ze is genomen het dichtst bij zijn hart vandaan. Ik vind dat een mooie getuigenis, een mooi gegeven. Nou, in deze scheppingsorde, God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man en de man het hoofd van de vrouw. En tot nu toe, heb ik de vrouw maninne genoemd. Want je hoort eigenlijk over maninne hoor je eigenlijk nooit niks meer. Het is altijd Adam en Eva. Maar het is in het begin Adam en maninne. En waarom? Daar heb ik een reden voor. En daar heeft de schrift ook een reden voor. Maar in de staat van de rechtheid, daar was het Adam en maninne. Omdat ze uit de man genomen is. Zoals wij ook de vrouwelijke vorm van een hertog, hertogin noemen. Of koning en koningin. En zo zien we dan hier man en maninne. En dan komt, dat weet u, die afschuwelijke zondeval. En die bij de vrouw begint. Maninne eerbiedigt niet de scheppingsordening, maar ze neemt over het hoofd van de man, die haar boven als hoofd gegeven is. Ze neemt over het hoofd van de man en ze gaat haar eigen gang. En ze doet naar wat ze zelf vindt dat ze moet doen. Zonder de scheppingsordening in acht te nemen, neemt zij zelfstandig. En daar begint de zonde. Maar Adam is net zo. Hij eerbiedigt ook de scheppingsordening niet. En hij vraagt niet aan zijn hoofd of dat het wel goed is wat ze aan het doen zijn. Kan dat wel? En Adam neemt over het hoofd van God heen, zeg maar. Neemt hij ook zelfstandig een beslissing om zelf als God te zijn en zelf uit te maken wat goed en kwaad is. Dat is de diepe zonde geworden. Maninne eerbiedigt de scheppingsordening niet. Adam eerbiedigt de scheppingsordening net zo min. En hierdoor is een totale scheppingsordening verward geraakt, verbroken, omgekeerd, in zijn tegendeel veranderd. Alles onderworpen aan de zonde en het verderf. En de oorzaak, dat weten we nu, de vrouw is de eerste waar de zonde zijn intrede doet. En de man net zo, die matigt zichzelf ook gezag toe over het hoofd van zijn schepper. En de heilzame huwelijksverhouding, door de Heer zelf ingesteld, is totaal ontwricht en totaal verbroken. Beider natuur zijn onderworpen aan de zonde. Want Adam zal zweten voor zijn dagelijks brood. En maninne met smart kinderen waren. De man, en in vele situaties zien we dat werkelijk gebeuren, de man wordt een autoritaire dictator, heersend en verdrukkend over het zwakkere vat, want dat begint al direct na de zondeval. Want die vrouw, en dan klinkt dat heel vriendelijk, die vrouw die gij mij gegeven hebt, maar in de letterlijke betekenis van dat woord wat hij daar zegt, vrouw, daar staat het woord mens. Dat mens wat u mij gegeven hebt, dat is de oorzaak. En u weet het, de vrouw geeft weer de slang de oorzaak en zo gaat het maar door. Altijd zijn het anderen die het gedaan hebben en die de oorzaak zijn dat wij gezondigd hebben. Altijd krijgt een ander daarvan de schuld. De man verandert, de vrouw verandert. En als u de volkeren nagaat, waar de vrouw een totale minderwaardige plaats moet innemen. En waar de mannenheerschappij heerschappij voert. Alleen in de gemeente van Jezus Christus, daar mag het al zo niet zijn. Want eertijds waren ze wel dwalende. En hebben ze misschien ook meegedaan met die heerschappij van man en de vrouw minderwaardig enzovoort. Ook in Klein-Azië, daar in het heidense land. Maar nu zijn ze gebracht onder die ene herder, onder die ene bruidegom die beloofd is van de Vader direct na de zondeval. Ik zal. Een nieuw begin. Het zaad van de vrouw. Dat komen zal. En dat zal gerechtigheid vervullen. En dat zaad wat uit haar komen zal, dat zal zichzelf geven. En hij zal als een lam ter slachting geleid worden. En als een man van smarten, neerbuigende, zichzelf onderdanig onderwerpende aan de volkomen scheppingsordening. Want hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Om mijn ziel te geven tot een losprijs voor de man en voor de vrouw. En hij die geen zonde gekend nog gedaan heeft, werd voor ons tot zonde gemaakt. En die heerlijk rijke boodschap uit Gods eigen mond, die kregen Adam en Maninne mee. Ik zal. We noemen dat de moederbelofte. En hebben ze dit begrepen? En nu komen we op het punt dat ik zeg, en nu zegt Adam niet meer Maninne, maar nu noemt hij haar met die hoogstaande naam Eva. Moeder der levende. En daarom wil ik dat zo graag, dat het toch even gescheiden blijft. Eerst Maninne, en hij geeft nu een nieuwe naam aan haar, moeder der levende. En waarbij Adam een belijdenis uitspreekt. Want ik, Adam, ik ben een vader van dode kinderen. Maar, Eva, moeder der levenden. En het zal één keer zo ver komen als het zaad uit haar geboren. En Eva dacht dat het al direct een poosje daarna zou plaatsvinden. Maar u weet, 4000 jaar later is hij geboren. Het zaad van de vrouw. Maar wel voortgedragen door de geslachten heen. En dat was een groot voorrecht, daar kom ik straks nog wel bij terug. Dat de vrouwen daar deel aan mochten hebben. Dat het zaad voortgedragen werd. En dat ze daar zelf ook kinderen zouden baren. Zodat de geslachten nageslachten totdat de silo er zou zijn. Man en vrouw hebben beide een geweldige taak en roeping op de plaats die de Heere geschonken heeft. En of dat het dan met of zonder huwelijk is, maar daarin de taak en de roeping van de Heere is altijd dezelfde. Gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig. En Paulus voegt er nog bij, gelijk aan de Heere. Dus Petrus zegt, wees uw eigen mannen onderdanig. En Paulus die voegt er nog toe, gelijk als dat u onderdanig bent bij de Heer. Maar wat een storm en wat een geweldig protest hebben deze woorden en deze gedachten veroorzaakt. En denk eens aan de emancipatiebeweging. En denk eens aan het feminisme. En dat hand over hand meer en meer gaat toenemen. En nog erger is het bij de genderideologie en de LHBTI-beweging en al die dingen meer. En het is niet alleen buiten de kerk, maar het is ook binnen de kerk. Dat hier een lans voor gebroken wordt, want alles wat te maken heeft met onderdanigheid, dat is met één woord in de wereld bekend als discriminatie. En de vrouw moet juist vrijgemaakt worden. En ze moet op gelijke hoogte gesteld worden. En die hoogte, die krijgt ze nergens dan onder het gezag van de Heer Jezus Christus. Daar krijgt ze haar hoogste plaats weer terug door hem. Maar onderdanig en ondergeschikt zijn aan het mannelijke geslacht. Daarbij gaan toch alle stekels staan. En u hoeft maar even rondom u heen te kijken in de wereld om ons heen. Maar hoe anders is de vrouw die geborgenheid kent. En die weet heeft van de enige troost. Beide in leven en sterven. Hem te kennen. Die zichzelf zo onderdanig gegeven heeft. Tot een volkomen verlossing en verzoening met God. Dat ze mag weten het eigendom van Christus te zijn. Deze vrouwen van toen en van nu zijn vervuld met de liefde uit Christus en de liefde tot Christus. En daarom onderwerpen zij zich aan zijn woord, aan zijn getuigenis, aan zijn ordeningen. Ze volgen niet alleen de regel en het woord, maar ze volgen hem die het vlees geworden woord is. En die willen ze volgen. En dan heeft dat niets te maken met onderdanigheid in die zin van neergeworpen te zijn en als een voetveeg gebruikt te worden. Nee, juist om te komen tot die vrijheid die alleen in Christus is. Even erbij zeggen dat het waar Peters dan schrijft natuurlijk anders eruit ziet en anders in de huwelijken eraan toe ging dan dat we dat normaalderwijze in deze dagen zouden kunnen aanwijzen. Want in het merendeel, in Klein-Azië dus, uit die heidense omgeving, ging het vaak om gedeelde huwelijken. Dus of de man of de vrouw was tot geloof gekomen, had het evangelie gehoord en aangenomen, zeg maar, en gevolgd. Maar ja, de vrouw of de man, die wilde er niks van weten. Die wilde nog in die heidense omgeving blijven. En dan krijg je dus die spanningen. En dat voorbeeld wat Petrus hier gebruikt, van de vrouw die daarmee te maken heeft, want dat was echt de mannenheerschappij. En de vrouw die dan tot geloof gekomen was, ja, wat moet ze nou? Moet ze nou in discussie en moet ze nou iedere keer erop wijzen dat die man verkeerd doet en niet goed doet enzovoort enzovoort. Nee, zegt Petrus, laat de vrouw in stilte haar levensgang bepalen naar het uitspreken van het evangelie. En daardoor de man proberen te laten zien wat het betekent om Christus te volgen in het leven. En zo te winnen en te overtuigen van datgene wat ze innerlijk daarin mag uitdragen in stilheid. En haar gang daarin van en door het voorbeeld om zo, want het kan niet met woorden, het gaat niet met discussies, zeker niet in die dagen, maar in stilheid en vertrouwen, daarin zal uw sterkte zijn, liefde. En trouw, zorgzaam, onderdanig, geduldig, langmoedig. Laat dan uw kuisje, dus dat wil zeggen niet uw overdreven wandel zien, maar dat er in u een kracht werkzaam is. De verborgen omgang met Christus, dat geeft haar een stille en zachtmoedige geest. Want dat was in hem. En dat werkt hij uit in het leven, ook in die omstandigheden. Want dat winnen van de ongelovige man kan plaatsvinden wanneer door Gods genade de vrouw weet van de rijkdom en de heerlijkheid van hem die ze mag leren kennen, van Christus. Waardoor ze in haar gedrag toont waaruit ze zelf leeft en wat haar bron is en haar overwegingen zijn en de rijkdom. En dat brengt ze zonder woorden in de praktijk van haar dagelijkse leven. En vele getuigenissen zijn er, waardoor de man zodanig ook meegeleid werd tot de kennis van de Heer Jezus Christus. En Petrus roept hier een tegenstelling op. De innerlijke gesteldheid van de vrouw acht hij van grotere waarde dan haar uiterlijk. De vrouw was toen heel belangrijk om te zorgen voor nageslacht. Maar verder had je eigenlijk een vrouw niet nodig. Toch? Een eenheid, een tegenover, wel nee. Dat deden de mannen met elkaar wel. En de vrouw moest alleen zorgen voor nageslacht. Want anders zou het hele mensdom uitgeroeid worden. Maar, en nu kwam er een gedachte bij die vrouwen op, zoals Petrus hierover schrijft, dat, ja, maar ze moesten toch wel een klein beetje opkomen voor, ook voor hun waardigheid. En hoe zouden ze dat dan kunnen? En dat ze ook een beetje waarde gingen vertonen en gingen zich behangen met goud en zilver, met parels. En er wordt nog bijgenoemd kostbare kleding en vlechtingen van het haar, opzichtige dingen dus, die aandacht trekken. En dat ze toch ook wel een stukje waarde hebben en dat ze toch ook wel belangrijk zijn. Voelt u waar Petrus het over hebt? Hij heeft het dus over het innerlijkheid van de vrouw. En hij wijst aan dat het niet op die uiterlijke dingen aankomt. En als Paulus dezezelfde dingen in de eerste Timotheüse brieven beschrijft, dat wil ik je niet onthouden, waar hij dan zegt desgelijks ook de vrouwen in eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren. Niet in vlechtingen van het haar of goud of parels, kostelijke kleding, maar hetwelk de vrouwen betaamt die de godvruchtigheid beleiden door het goede te werken. Een vrouw laat zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid, doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, nog over de man heerst, maar wil dat zij in stilheid zij, want Adam is eerst gemaakt, daarna maninnen. En Paulus zegt hier Eva. Ik heb het nagespeurd waarom dat hij hier Eva zou noemen. Want hij weet net zo goed als dat wij dat weten. Dat het eigenlijk maninne is. Maar Adam is niet verleid geworden. Maar de vrouw verleid zijnde is in overtreding geweest. Nou, dat was Paulus. Even ter ondersteuning van Petrus. En hier komt... Want goud en zilver, wat zou dat voor meerwaarde aan een vrouw kunnen bezorgen? Want zij blijft geboortig uit Adam. Zij blijft onderworpen aan de dood en de vergankelijkheid. Wat zou dan goud en zilver haar meerwaarde kunnen geven? Zou ze zich kunnen behangen met geweldige grote parels en daardoor meer gezag dan kunnen uitstralen? Nee toch? Nee toch? Want haar innerlijk verandert daardoor niet. En we kunnen pronken enzovoort met prachtige kleding en zo wat allemaal genoemd wordt. Maar de vrouwen, zegt Petrus, die zich de versiering van het lichaam meer noodzakelijk achten dan de versiering van het hart, die vergeten dat ze een ziel hebben. Dat vind ik een heel opmerkelijke uitspraak. Die dus alles inzetten voor de versiering van het lichamelijke leven. Wat het dan allemaal kan zijn. Die vergeten dat hun ziel versierd moet worden met de versiering van hem. Die Jezus Christus. En dat is meer dan goud en meer dan zilver. Maar dat is kostelijk voor de Heere onze God. En voor alle misverstanden, laat het duidelijk zijn dat Petrus hier niet wil zeggen dat de vrouw niet zorgzaam mag zijn voor haar haar en voor haar kleding. Maar Petrus zegt, maar doe het in alle eenvoud. Niet opvallend. En geef geen oorzaak en aanleiding van verkeerde gedachten. En laten we dan in onze dagen maar zeggen, ten opzichte van het mannelijke geslacht. Waar je soms niet weet waar je kijken moet. Waar je soms niet weet hoe dat het allemaal kan en doorgaat. Maar goud en zilver en parels hebben geen waarde voor de rechterstoel van Christus. Waar iedere vrouw ook verantwoording moet geven. Nou, dat de wedergeboorte, de inwoning, waar Petrus al eerder over gesproken heeft, inwoning van de Heilige Geest, waardoor de vrouw deel krijgt aan de volheid van de Heer Jezus Christus, aan het onvergankelijke en het onverderfelijke leven dat uit Christus is, en waar haar ziel daarmee versierd wordt, Daar komt ook naar buiten toe, maar dan niet in goud en zilver. Maar er komen de woorden van het leven naar buiten. En er komen de ogen die een spiegel zijn van de ziel, die komen naar buiten. Wordt gezien dat er een andere inhoud in het leven is ingebracht. Want zo versierden zich ook de heilige vrouwen, wordt hier genoemd. En denkt u daarbij aan Rut, aan Hanna, Deborah, Esther. Maar Sarah wordt met name genoemd. Sarah. En wat was haar versiering? Ze hoopten op God en waren onderdanig aan hun mannen. En één ding stond voor deze vrouwen als eerste voorop. Dat ze verwachting hadden dat ze mee mochten dragen in het komende, in de belofte Gods, waarin ze deel mochten hebben als moeder in Israël. En wij zeggen dan wel eens, dat is een moeder in Israël, en dan bedoelen we dat alleen geestelijk. Maar hier is het lichamelijk en geestelijk. Want dat was hun verwachting. En vandaar kunt u begrijpen dat Abraham en Sarah grote moeite hadden dat ze geen kinderen hadden. En dat het wonderlijk toch door de Heere gegeven is. Maar dat laten we even verder rusten. En daarom, wij noemen Abraham de vader aller gelovigen. En wat zou u dan van Sarah vinden? Als we haar zouden de naam geven, moeder aller gelovigen. En dat vinden we toch in haar. Waarin die geloofsverbondenheid met die vrouwen van toen en de vrouwen van nu toch ook daarin beleden mag worden. En dat aangaande de vrouwen. Misschien schrok u een beetje toen dat allemaal zo naar voren kwam. Gij vrouwen, wees uw mannen onderdanig. Maar nu komen de mannen. Gij mannen, evenzo, gelijk. Ja, nu komt het hoofd aan de orde. Niet alleen als scheppingsorde, maar ook dat de man zijn hoofd, zijn verstand moet gebruiken tegenover de vrouw die hem als een hulpe door Gods vaderlijke goedheid is toegebracht. Als door zijn eigen hand, zoals het huwelijksformulier dat zegt. En u hebt allemaal wel het zwakke vat. Wat bedoelt Petrus daarmee? Nou, u hebt allemaal wel een zwak vat thuis. Waar je heel voorzichtig mee om moet gaan. Kristalwerk of zo, daar ben je heel voorzichtig mee. Of het mooie servies wat vroeger voor het huwelijk opgespaard werd. Het prachtige servies wat alleen op tafel kwam met hoogtijdagen. Nou, daar ga je heel voorzichtig mee om, want het is porselein misschien wel en heel breekbaar. En nou, zo zegt Petrus, ga zo om met uw vrouw. Als een kostbaar vat wat in uw huis een plaats mag hebben en wat daarin geëerd en geprezen dient te worden. Want denk er wel aan, zegt Petrus, ze is niet alleen uw vrouw, maar ze is ook uw zuster in Christus. Want als u haar niet die plaats toekent, die zij van Gods wegen toekomt, dan wordt u verhinderd in uw gebeden. En het zal uw geloofsleven verzwakken. En uw gebeden zullen terugkeren naar uzelf. En u hebt geen contact meer met de Allerhoogste Majesteit. Dat is het gevolg als de man ook niet zijn plaats inneemt zoals de Heere dat heeft bedoeld. Het zwakke vat, eren en daar voorzichtig in alle eenvoud mee omgaan. Want zij is ook uw zuster. En man en vrouw worden beide voorbereid op de grote bruiloft die Christus voor zijn bruid toch eenmaal zal openen. Respect en liefde. Want waar zijn ze beide vandaan gekomen? Beide uit de hand van de grote pottenbakker. Man en vrouw. Beide verantwoordelijk naar hem. Maar nu in het huwelijk met elkaar verbonden. Maar niet dat de een over de ander heersen zou. Eva werd moeder aller levenden genoemd. Krachtens de belofte uit Gods mond. Want zie, een maagd zal zwanger worden en de grote levende zoon baren, die man en vrouw beide zalig zal maken. Beide erfgenaam van het genade van het leven, beide uitzien naar de erfenis die bewaard wordt in de hemel, en de erfgenamen die toegebracht worden naar die erfenis zullen, zolang ze op aarde zijn, bewaard worden door hem, zolang ze in dit leven zijn. En waar de mannen deze houding betonen in het leven, daar zullen hun gebeden niet worden verhinderd. Maar er zal de toegang tot de troon van Gods genade in dankbaarheid en dankzegging met vreugde en blijdschap toch ook ervaren mogen worden, ondanks alle gebrokenheid in dit leven. En dat wil niet zeggen dat alle pijn en moeite en alle zorgen en aanvechtingen daarmee verdwenen zijn, maar dan weten we wel waar langs de weg gaat. En dat is aan de hand van zijn spreken, aan de hand van zijn woorden, en dat hij beloofd heeft: en ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. En als het niet goed gaat in het huwelijk, dan worden de gezamenlijke gebeden verhinderd. En dan kan ook het doorwerken in het hele leven. Dat zien we om ons heen. En een aantal specifieke verhoudingen aan de orde gesteld hebben. Overheid en onderdanen, meesters, slaven, mannen, vrouwen. Gaat nu de apostel zich richten op de gemeente. Van toen en van nu. Ten slotte, het navolgende heeft alles te maken met de relaties binnen de gemeente van de Heer Jezus Christus. Gelijkgezindheid, eendracht, gemeenschap, oog voor elkaar, met alle één doel voor ogen in het hart, om Christus met elkaar te dienen. En hem te loven, hem na te wandelen, hem te eren. En dat is naast elkaar gaan staan, schouder aan schouder, in moeilijke, ook en in blijde momenten. Vandaar dat we gezongen hebben: ai, ziet hoe goed, hoe liefelijk het is, dat broeders van hetzelfde huis toch met elkaar samenwonen. En Calvijn schrijft hierbij als samenvatting van al deze bijzondere vermaningen, die allemaal dienen tot de vriendschap en de liefde onder elkaar, noemt hij toch wel de eerste die daartoe dient, namelijk om één van gevoelen te zijn. Ja, maar u voelt dat zo, maar ik voel dat even wat anders. Ja, mis. En dan moet de een niet heersen over de ander, maar samen, dan naar het woord. Wat zegt het woord daar dan van? En dat ik het anders gevoel dan die ander. Maar dat wil niet zeggen dat het daarmee mijn gevoel dan beter is dan het gevoel van die ander. Maar wat zegt het woord daarover? En wat is dan de relatie hierin tot de getuigenis? En die de Heilige Geest ons ook daarin leiden zal. Hij noemt het eerste. En dan neemt hij het voorbeeld van de eerste christengemeente. Nou, dat weet u, dat kent u. Handelingen 2, vers 42. En ze waren eendrachtig volhardende in de leer der apostelen. De leer der apostelen. Want er is zoveel leer die rondgaat, maar die niet terug te voeren zijn op de fundamenten van de leer van de apostelen. En dat uiteindelijk is dat de leer der apostelen, dat is de leer van de Heer Jezus zelf. Want hij heeft ze als hoogste profeet geleerd en onderwezen. En hij leerde hen als machthebbende. En dat hebben ze uitgedragen, omdat ze oog en oor getuigen van zijn leer en van zijn openbaring zijn geworden. En dat wat wij ontvangen hebben, dat hebben we u doorgegeven. Dat is het apostolisch getuigenis. En in de gemeenschap, daar vonden ze elkaar. In het apostolisch getuigenis, daar vonden ze elkaar, in die gemeenschap. En de een die kan daar wel iets anders over denken. Maar er staat geschreven. En hier staat dit en hier staat dat. Oh ja, nou daar heb ik geen aandacht aan gegeven. Begrijpt u? En zo kom je tot een eenheid. Een gemeenschap. In de breken van brood en in de gebeden. Het woord van God veronderstelt dat er in de christen, die in de waarheid geleid wordt door de Heilige Geest, toch ook een geest van onderscheiding in ons gaat werken. En inzichten geeft in de grote lijnen van de schriften, in de onderscheiden openbaringen van de apostelen of van de profeten of van de psalmen. Maar uiteindelijk gaat het om één ding. En dat is de liefde Gods die volkomen is geopenbaard. En waarop dat wortelt, dat is de liefde. En dat is de liefde die uit God is. Dat is de liefde die uit Christus is. En die hij met zijn bruid gaat delen en in gaat werken. Want het is de Heilige Geest die het uit hem neemt en via onze oren het indraagt in onze harten. En daar geworteld en gegrond in de liefde van Christus. En dat betekent barmhartig zijn voor de ander. En de wortel van het geplante woord, ja, dat is verborgen. Dat kan niemand aan uw gezicht zien of dat de wortel van de liefde van God in uw hart is uitgestort. Dat kan niemand aan. Nou, behalve dan als uw ogen gaan stralen, dan is het wat anders. Maar normaal aan de buitenkant kunt u dat niet zien. Maar er gaat wel een groei ontstaan. En die groei naar twee kanten. Twee kanten. Eenheid van gevoelen en onderlinge liefde. En de ander is barmhartig, gaat de een de ander uitnemender achter dan zichzelf. Dat zijn die twee planten die uit die ene wortel naar buiten komen en zichtbaar gaan worden. Want vergeld geen kwaad voor kwaad. En geen schelden voor schelden, maar zegen daarentegen. Weet dat u daartoe geroepen bent vanuit de wortel en de liefde van Christus. Onder inspiratie van de Heilige Geest schrijft Petrus deze levende woorden aan de gemeente van toen en in de context aan ons. Het is en blijft hetzelfde woord van God, wat voor alle tijden en alle gelegenheden geldig is. En zijn kracht betoont, ootmoedig, nederig van hart, zo predikt Petrus aan de onderworpen mannen. Die onder die slavendrijvers de striemen moesten opvangen. En zo zegt hij het, wees onderdanig. Vrouwen aan uw eigen man, mannen aan het zwakkere vat, maar wees er zorgzaam mee. Want die tot mij komt, die moet wel zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen. Want het kan een kruis zijn in het leven. En weet u wat uw grootste kruis is? Dat heb ik al eens eerder gezegd, denk ik. Maar wij zeggen zo makkelijk, ja, maar ieder hart heeft zijn eigen smart. En ieder huis heeft zijn eigen kruis. En dat is waar, dat is waar. Maar dat is het niet. Dat is uw kruis niet. Niet uw grootste kruis. Weet u wat uw grootste kruis is? Uw eigen ik. Dat is uw grootste kruis. Dat is uw grootste kruis. Dat is die Adam, weet u wel. Die zelf als God wil zijn. En die zelf wil uitmaken wat goed en kwaad is. Dat is uw grootste kruis. Dat is uw ik, eigen ik. Maar dat nu verloochenen. Niet op de voorgrond laten komen. Maar hem in het oog houden. En hem volgen. Die nemen zijn kruis op. En die volgen mij. En die zal een schat hebben. Een schat, meer dan goud en zilver en alle parels bij elkaar. Een schat eeuwig in de hemelen. Dat is degene bereid die mij volgt. En wat is de reden van dit alles? Wat bedoelt Petrus hier nu vanavond ons te geven? Want wie het leven wil liefhebben en die goede dagen wil zien, ondanks de moeilijkste omstandigheden, ondanks rouw en verdriet en de gebrokenheid van het leven, om dan toch van de dingen van het leven te mogen houden. Want het leven van alle dag is gegrond en geworteld op het enige fundament van de zalige toekomst van de Heer Jezus Christus. Dat in het oog en dat uitzien dat hij het eenmaal volkomen heerlijk zal maken. Want, zegt Paulus, toen Christus in mij ging leven, toen ben ik gestorven. Dat is nou dat kruis. Toen ben ik gestorven. Maar ik leef. Maar niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. Daar heb je de wortel, daar heb je de groei, daar heb je de volkomen vruchten die daarin gegeven zijn. Geniet van het goede, zegt Petrus. Geniet van de dingen die er wel mogen zijn. Ook al moet je dat zeggen soms, zoals die slaven, met striemen op je rug. Maar geniet toch van de dingen die je nog daarbij mag hebben. Die je overhoudt, daarnaast. Want ze worden u geschonken. Door hem. Door wiens striemen ons genezing is geworden. En hij die de straf heeft gedragen. Opdat wij ondersteund zouden worden in de omstandigheden van ons leven. Luister naar uw heiland. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Niet gelijkerwijs de wereld. Maar mijn vrede zal met u zijn, omdat ik met u ten einde toe zal zijn. Ik ben het. En wat is dan de uiterste consequentie? De ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen, maar dat is voor de volgende keer. En zijn oren tot hun gebed. En de andere kant is, hij keert zich tegen alle die kwaad doen. En die in hun gedrag vertonen dat ze Christus niet recht kennen. En daarvan zullen ze schade ondervinden. Want de naam van Christus wordt daardoor smaadheid aangedaan. En de christelijke gemeente zal daar schade van hebben. Omdat ze anders wandelen dan dat het woord van God ons leert en daarin onderwijst. Maar, tenslotte, in hem zijn we meer dan overwinnaars, omdat hij ons heeft lief gehad. Als man, als vrouw, als bruid, als bruidegom. Onder het beheer en de toezegging van de Jezus de Christus. Ik ben het, want wij hebben een biddende en een dankende hoge priester daar. De genadetroon van God. En hij is het die altijd voor ons bidt. Amen. We gaan hiervan zingen, Psalm 34. Psalm 34, vers 7. Houd dan uw tong in toom, dat zij nooit schandelijk spreek of smaal, dat nooit bedrog of logentaal op uw lippen komen. En ook vers 9. God is verbroken hart, verbrijzeld en bedrukt gemoed, ten alle tijd nabij en goed in tegenheid en smart. 7 en 9 van Psalm 34. laat ons nu samen danken. Heere, u bent ons heil alleen. Dat hebt u van de beginnen af aan uitgesproken in het ik zal. En het zaad is gekomen, voortgedragen door de geslachten, de heilige moeders van het Oude Testament, tot op Eva en later Maria. Heere, dat u uw enige geliefde zoon gaf in een duistere wereld, in een verwarrende wereld, in een wanordelijke wereld. En die wereld die wij beleven van deze dagen, die is als in barensnood. En als we daar alleen op letten, heren, dan vergeten we dat het uiteindelijk naar de voltooiing gaat. Want naar de barensweeën, dan komt er een nieuwe geboorte. Dat hebt u beloofd. Bij uw wederkomst, dan zult u immers alles wederom oprichten zoals het in het begin is geweest. En dat zal nog heerlijker zijn dan toen. Want daar zult u zijn, alles en in alle. Volkomen in de liefde geworteld en gegrond. En nu wordt het ons verkondigd en we met elkaar mogen overdenken, heren. En het ging in het bijzonder over het huwelijksleven. Maar niet iedereen komt tot het huwelijk. En niet iedereen heeft nog een man aan haar zijde. Of een vrouw in het midden. U kent ze, de weduwe, de weduwnaren. U kent ze, de alleengaande en alleenstaande. Maar ook in de huwelijken. U kent en weet van zorgen, van moeite. Maar uit deze allen redt hun God. En dat we daar onze toevlucht mogen zoeken. En dat u het bent die alzo, al is de wijn soms op en hebben we geen wijn meer over, maar dat u dan water verandert in wijn. En dan is het nog heerlijker dan het eerste. Heere, wil dat uitwerken in ons aller hart en leven en geef zo uw heerlijkheid en rijkdom in ons aller hart. Versier onze zielen met uw genade en met uw ontferming, met uw barmhartigheid. Dan loven wij u van nu aan tot in alle eeuwigheid. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw vertroost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Nog een fijne avond verder. En de laatste keer staat op het programma voor 7 april. De volgende keer.